Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanmorgen het woord van God bedienen. Morgen begint de vakantie Bijbelweek. Een mooie week waarin verhalen uit de Bijbel centraal staan. Kinderen kunnen zich vandaag nog aanmelden of anders morgenochtend bij Landvast. Meer informatie is te vinden in de kerkapp. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in juli bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 17 vers 3 en 4... Kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst op deze rustdag, en laat het ook echt een rustdag voor ons mogen zijn, dat we even alles loslaten waar we soms mee bezig zijn, maar dat we met elkaar zingen Psalm 92 vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. En ook vers 2, het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied. Ja, alle liederen zijn ook voorbedacht om die te zingen, maar het lied wat we zingen is eigenlijk ook voorbedacht. Ja, heeft God al in gedachten gehad om ons dat te laten zingen, ook nu vanmorgen. Psalm 92, vers 1 en 2. Elke zondag worden ons ook de geboden van God voorgehouden. Die willen ons toerusten om te leven naar de wil van God. Dat we onze treden mogen zetten in het spoor wat God ons wijst. Daarvoor lezen we ook vanmorgen de geboden en ook de samenvatting die Jezus zelf aan de wet van zijn Vader gegeven heeft. En als antwoord erop zingen we met elkaar Psalm 73 en daarvan het laatste vers. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat in lang en wordt vervloekt. Dat zal ook in de tekstwoorden van vanmorgen voorkomen. Maar ook, het is mij goed mijn zaligslot nabij te wezen bij mijn God. Dan ben je een gezegend mens om dicht bij God te mogen leven. Psalm 73 vers 14, na de wet van God en ook de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, toen daar op de Sinaï, maar nu hier vanmorgen in de kerk. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. En wat voor slavenbestaan kunnen we allemaal niet hebben. Maar God wil ons daaruit leiden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, die God op de tweede plaats stellen. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, niet gedachteloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, dat is het personeel van destijds. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag. En heiligde die dag, zette die dag ook apart. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, het huwelijk breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren, niet jaloers zijn op het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet van zijn vader voor ons samengevat. En hij zegt nu vanmorgen tegen ons: u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En de tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. bidden met elkaar aan de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Ja, Heer, in wie kunnen we anders roemen dan in u? Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. En u bent het waard om geprezen te worden. Omdat u ons ook hier vanmorgen samenbrengt, totdat we met deze dienst op een andere manier verbonden mogen zijn, misschien wel op een later tijdstip, maar we mogen samenkomen rondom uw woord. Een woord wat boven alle woorden van deze tijd en van deze wereld uitgaat. En dat woord klinkt al eeuwenlang. Die wet heeft u gegeven ooit toen op die berg Sinaï. En hoeveel eeuwenlang heeft die wet al geklonken in het leven van mensen? Ook nu vanmorgen in ons leven. Dat we onze voeten richten op dat pad wat u ons wijst door uw woord en door uw Heilige Geest. En dat we van harte mogen zingen: ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En wat glijden we vaak uit? Wat maken we missers in ons leven? Wat zijn de veel valkuilen waar we inlopen? Waar wilt u ons voor struikelen bevrijden? Hoe vaak struikelen we niet? Maar geef dat wij daarvan bevrijd mogen worden. En dat we het spoor mogen gaan wat u ons wijst. Ook als we het spoor bijster zijn. Als we misschien de weg kwijt zijn. Dat we ooit wel gehoord hebben van u. En dat het ook bij ons binnen mocht komen wie u voor ons wilde zijn. Maar dat we weer zo ver van u vandaan zijn. Dat die woorden van u zo vaak langs ons leven heen schampen. En ons niet meer raken. Maar geef dan dat vanmorgen door uw Heilige Geest dat woord van u mag binnenkomen. En ons hart mag raken. In ontdekking. In verootmoediging. Maar ook in de bevrijding die u wil schenken. De vergeving die u wil schenken. De verzoening die u aangebracht in uw Zoon Jezus Christus. Die een vloek voor ons geworden is. Opdat wij de zegen van u zouden mogen ontvangen. En dat we als gezegende mensen straks ook hier vandaan mogen gaan. De zegen die u verworven hebt door die weg van lijden en sterven heen. We danken u, Heer, dat we zo hier samengekomen zijn als jongeren, als ouderen. Wie we ook zijn, wat we ook allemaal meegedragen hebben. Wat we als rugzak misschien ook op ons leven meetorsen. Geef dat we er een ogenblik van ontslagen mogen zijn en verblijd mogen zijn in u. Verblijd over uw daden. En dat dat andere een last wordt die we kunnen dragen. Dat u ons daar de kracht voor geeft. En de lust om u te dienen. Heere God, wees zo met ons in het spreken, in het luisteren. In alles wat in deze dienst mag plaatsvinden. In het begeleiden op het orgel. In de psalmen en het lied wat we mogen zingen. In het koster zijn. In het inzamelen van de gaven, in het ouderling van dienst zijn, in het bedienen van de techniek om een goede uitzending te waarborgen. Heere God, wees zo met ons. En wees een God van nabij. En betoon uw kracht en uw liefde. En dat we niemand anders mogen kennen dan Jezus Christus alleen. En dat we in hem mogen roemen, wiens werk volkomen is. En dat we ons toe mogen vertrouwen aan hem alleen. Hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, we gaan drie gedeelten uit de Bijbel lezen. Allereerst een gedeelte uit Deuteronomium en daarvan hoofdstuk 11, vers 26 tot en met 32. En daarna een gedeelte uit Jeremia 17, vers 5 tot en met 8. Dat is vanuit het Oude Testament. En vanuit het Nieuwe Testament lezen we dan Galaten 3. En daarvan vers 13 en 14. Dus eerst Deuteronomium 11. Daarna Jeremia 17. En tenslotte Galaten 3. Ik geef straks nog wel even aan waar we dan gaan lezen. Maar eerst dus uit het boek Deuteronomium. Het zijn allemaal woorden van Mozes die hij eigenlijk meegeeft aan het volk. Hij weet dat hij het beloofde land niet zal ingaan, Jozua wel. En dan zegt Mozes, zie, ik houd u heden zegen en vloek voor. De zegen als u luistert naar de geboden van de Heere, uw God, die ik u heden gebied. De vloek als u niet luistert naar de geboden van de Heere, uw God, en van de weg die ik u heden gebied afwijkt om achter andere goden aan te gaan die u niet gekend hebt. Het zal gebeuren wanneer de Heere, uw God, u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, dat u de zegen uit zult spreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Die liggen immers aan de overzijde van Jordaan, achter de weg naar de zonsondergang, in het land van de Canaanieten, die in de vlakte wonen, tegenover Gilgal, bij de eiken van Moreh. Want u zult de Jordaan oversteken, om het land dat de Heere uw God u geeft in te gaan en het in bezit te nemen. En u zult het in bezit nemen en erin wonen. Neem dan alle verordeningen en bepalingen die ik u heden voorhoud, nauwkeurig en nauwlettend in acht. Tot zover de eerste schriftlezing en dan Jeremia 17... We hoorden zojuist vloek en zegen, Gerizim en Ebal. En dan lezen we in Jeremia 17, vers 5. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt, zout en onbewoond land. Dat wat betreft iemand die vervloekt is. Maar dan, gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heer is. En dan komt er ook een vergelijking. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als de hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet. En hij houdt niet op vrucht te dragen. Tot zover Jeremia 17. En dan tenslotte nog uit Galaten 3... Daar heeft Paulus ook gesproken over vervloekt is een ieder die niet blijft en al hetgeen geschreven staat in het boek der wet. En dan spreekt hij over de Heer Jezus. Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen, dat zijn wij, zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Tot zover de drie lezingen uit de Bijbel. En we willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan met Jeremia 17. En daar klinkt Deuteronomium 11 ook in mee en ook Gelaten 3, in ieder geval Jeremia 17, eigenlijk die twee versen die een tegenstelling vormen, vers 5a en vers 7a ook. Die tegenstellingen, 5a, vervloekt is de man die vertrouwt op een mens. En dan het tegenovergestelde, vers 7, gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. Een behoorlijke tegenstelling, vloek en zegen. Je zou ongetwijfeld wel eens iemand hebben horen vloeken. Dat is verschrikkelijk, hè? Als iemand vloekt. En je hebt een vloek, die vind ik altijd heel erg als iemand die uitspreekt. En ik hoop jij ook. Dan zegt zo iemand: God, verdoemen. Dat is erg, hè? Want waarom is dat erg? Als iemand dat zegt: God, verdoem mij maar. Nou, dat wil eigenlijk zeggen dat iemand zegt: nou, God, ook al kent hij me helemaal niet, God, geef me maar voor eeuwig straf. Voor altijd, dat ik er nooit vanaf kom. Nou, jij krijgt misschien ook wel een straf thuis, of misschien toen je nog op school zat. En dan was je blij als je moeder of je vader weer zei van: nou, het is over hoor, je bent mijn lieve kind. Of de juffrouw zei van: nou, je hebt je straf gedaan en dan ga je weer verder. Dan was je er blij mee. Maar stel je voor dat je nou voor altijd gestraft wordt. Dat dat nooit voorbij gaat. En daar vraagt zo iemand om als die vloekt: God, verdoem mij. En in de tekst wordt er ook gezegd dat je vervloekt bent, veroordeeld bent, verdoemd bent als je niet gaat in de weg van God. Maar gelukkig zegt de profeet, zegt de Heere God, dat niet alleen. Jawel, om ons daaraan te ontdekken. Hoe erg het is als je niet leeft wat de Heere God van je verlangt. Maar er wordt ook gezegd: gezegend ben je als je op de Heere vertrouwt. Straks als jullie de kerk uitgaan, als wij samen de kerk uitgaan, wat doe ik dan? Voordat we weggaan, dan houd ik mijn handen omhoog. En dan zegen ik jullie. Dan zegen ik u allemaal. En wat betekent die zegen? Niet dat je voor eeuwig gestraft wordt, maar dat je voor altijd bij God mag horen. En dat God voor je wil zorgen. Dat God je genade wil zijn in alle omstandigheden van je leven. Dat is de zegen die God wil geven. Nou, daar wordt in de tekst ook over gesproken. Dus aan de ene kant dat hele aangrijpende, een vloek, verdoemd. Maar aan de andere kant ook de zegen. Gezegend als je op de Heere mag vertrouwen dat Hij je God wil zijn. Daar mogen we met elkaar over nadenken. Voordat we met elkaar gaan doen, gaan we met elkaar nog zingen. En ja, dat hoort helemaal bij Jeremia 17. Dat is Psalm 1. Ik denk dat toen het gelezen werd zojuist, dat bij sommigen Psalm 1 natuurlijk al naar boven kwam. Ja, daar wordt ook gesproken over iemand die net als zo'n boom is die aan water staat en dan ook vrucht mag dragen, waar in Jeremia 17 ook over gesproken wordt. Psalm 1 uit de bundel Weerklanken, daarvan alle drie de verzen. Dus Psalm 1 uit de bundel Weerklank, alle drie de verzen als voorbereiding op de prediking. gemeente, wie wel eens in Israël is geweest, met een reis of op een andere manier, die zal ongetwijfeld ook in Nablus zijn geweest. Een plaats op de westelijke Jordaan-oever. En als je bij Nablus rijdt, dan word je ongetwijfeld gewezen op de twee bergen Ebal en Gerizim, waar het in dat gedeelte uit Deuteronomium 11 over ging. Nablus ligt eigenlijk tussen die twee bergen in. Aan de ene kant heb je de Ebal, dat is een hele kale berg met eigenlijk nagenoeg geen begroeiing. En aan de andere kant ligt de Gerizim. Dat is een hele mooie groene heuvel waar het altijd groen is en waar heel veel groeit. Dat is dus bij Nablus. Maar dat huidige Nablus is eigenlijk het vroegere Sichem. Sichem kennen we denk ik wel. Dat is de plaats waar de Jacobsbron lag. En jullie weten dat denk ik ook wel, dat als die Samaritaanse vrouw die Jezus ontmoet, dan zit ze bij die Jacobsbron. En dan ontstaat een gesprek over water en dan zegt de Jezus, ja, ik heb water, als ik dat aan je geef, dan zul je nooit meer dorsten. Dat was bij die Jacobsbron, bij Sichem. Maar Sichem is ook nog bekend als de plaats waar Jozua de Jordaan overstak toen hij het land Kanaan binnenging. En waar hij dan bij die berg Ebal en die berg Gerizim het volk verdeelde. 6 stammen op de ene berg en 6 stammen op de andere berg. En op die berg Ebal, dus die kale heuvel, daar werd de vloek uitgesproken. De vloek over degene die zich niet zouden houden, als ze dat beloofde land in zouden gaan, zich niet zouden houden aan die geboden van God die hen bekend waren. Maar als ze zich daar niet aan zouden houden, dan zou de vloek op hen rusten. En vandaar op die berg Ebal, die kale berg. En op de berg Gerizim stonden de andere 6 stammen en daar werd de zegen uitgesproken. Ja, de zegen over hen die zich wel zouden houden aan de geboden van God. Nou, Jozua die brengt er eigenlijk in praktijk wat hem geboden was door Mozes. Dat hebben we gelezen, hè, in Deuteronomium 11. Dat als dan het land Kanaan ingenomen zou worden, dan moest inderdaad dat volk verdeeld worden over die twee bergen. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Ja, als een waarschuwing. Want eigenlijk wilde de Heere God daarmee zeggen, door datgene wat daar gebeurde, die een en die andere kant, die Ebal en die Gerizim, houd je toch aan de geboden van God. Blijf toch gaan in dat spoor wat ik wijs. Want dat geeft zegen. Daar groeit vrucht. Vandaar die berg Gerizim. Maar als je het niet doet, als je niet gaat in mijn weg, als je niet mijn geboden onderhoudt, ja, dan rust de vloek op je. En dan draag je geen vrucht. Dan is je leven net zo kaal en net zo dor als die berg Ebal. Nou, gemeente, die thematiek, vloek en zegen, vervloekt zijn en gezegend zijn, ja, die komt natuurlijk ook heel nadrukkelijk naar voren in Jeremia 17, dat gedeelte dat we uit die profetieën gelezen hebben. Want daar komt die tegenstelling toch ook heel nadrukkelijk aan de orde. Aan de ene kant de vloek, aan de andere kant de zegen. Vervloekt is degene die op een mens vertrouwt en gezegend ben je als je op God vertrouwt. Dat is een behoorlijke tegenstelling. Of je het van God verwacht of van mensen verwacht. Vervloekt ben je als je niet op God vertrouwt en gezegend als je dat wel doet. Gemeente, nu een vraag. En die stel ik ook aan mezelf, maar ook aan u en jou, aan ons allemaal. Op welke berg zou u nou kunnen gaan staan? Waar zou ik kunnen gaan staan? Zou je dan eigenlijk moeten gaan staan op de berg Ebal? Of niet? Als ik naar mezelf kijk en als u uzelf ook onder de loep neemt, dan zeg je, ja, eigenlijk is er in mijn leven ook zo weinig vertrouwen op God. ik verwacht dat ook heel vaak van mensen, dat die me helpen en dat die me bijstaan. En die zijn er gelukkig ook wel, maar je valt met mensen ook heel vaak weer om. Maar toch, je stelt heel vaak je vertrouwen op mensen in plaats van op God. Of je hebt ook, wat Jeremia zegt, of je hebt ook zo'n hart wat afwijkt van de Heere. De Heere God houdt je een weg voor, elke zondag weer, elke dag als je de Bijbel leest. En elke keer wijk je weer van die weg af. Sla je een eigen weg in. En ben je het spoor ook heel vaak weer bijster. Is dat vaak niet ons leven? Als we heel eerlijk zijn, voor onszelf. We zongen zojuist na de wet die woorden van Psalm 73. En dat zijn hele bekende woorden. Wellicht hebt u ze uit uw hoofd meegezongen. En heb jij die psalm misschien ook wel eens op school geleerd? Of gewoon thuis? Of op de zondagsschool? Psalm 73, vers 14. Hè? Ja, wie ver van u de wilde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Ja, dat kun je zomaar meezingen. Vaak gedachteloos. Maar het is wat. Als dat je leven is. Als je afhoereert. Ja, wij vinden dat natuurlijk niet zo'n leuk woord. Stel je voor dat je een hoer genoemd wordt. Dat je iemand bent die overspel pleegt. Maar geestelijk plegen we ook heel vaak overspel. We weten dat we God alleen moeten dienen. Dat we hem alleen moeten liefhebben. Maar ja, we houden er toch vaak wel wat andere minnaars op na. Of we geven een ander meer liefde dan God. En wat doen we dan eigenlijk? Wat Psalm 73 dan zingt. Dan keren we God de trotse nek toe. Dan ziet de Heere God niet ons gezicht. Maar dan kijkt hij ons in de nek. Wij draaien ook wel eens onze nek om, hè? Voor iemand die we niet willen zien. Dat is niet goed natuurlijk, maar dat doen we wel eens. Dan denk ik, nou ja, laat maar. Maar dat je dat naar God toe doet. Dat je die trotse nek naar hem toekeert. En denkt, ik zoek het zelf wel uit. Ik heb hem niet nodig. Ja, en dan zingt die psalm. En dat hebben we gezongen met elkaar. Als dat je leven is, als dat mijn leven is. Dan zongen we met elkaar. Ja, die vergaat. Als je zo leeft. Die wordt vervloekt. Wat hier in Jeremia 17 ook staat. Dat is wat. Dat is net zo erg als dat iemand vloekt en zegt, God, verdoem me maar. Dat we eigenlijk zeggen, nou, dan moet ik maar vergaan. Dan rust er een vloek op mij. Als ik zo mijn leven inricht. Afvoereer en God de trotse nek toekeer. Vervloekt. Maar gelukkig zongen we niet alleen dat. Zongen we niet alleen maar die eerste vier regels van vers 14. Maar zongen we ook dat tweede gedeelte. En ik hoop dat er toen ook een snaar ging trillen. Dat je dat niet gedachteloos zong. Maar dat je van harte dat mee kon zingen. Maar, ook al zou ik inderdaad de vloek moeten ondergaan. Maar het is mijn goed, mijn zaligs lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al de Heer, wiens werk ik roemen zal. Dat je toch niet zonder hem kunt. Dat je niet zonder hem kunt leven. Wat we willen zingen met Psalm 27. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Ik kan niet zonder u. O zeker, ik heb mijn eigen hart altijd weer geneigd om niet op God te vertrouwen. Om een eigen weg in te slaan. Maar toch kan ik niet zonder God. Toch heb ik hem nodig. Kan ik hem niet missen. En in dat vertrouwen op de Heer ben ik ook niet beschaamd. Elke keer weer ben ik geholpen. Met deze God val ik niet om. Met mensen wel, maar met hem niet. Hij is het vertrouwen ten volle waard. Dat je dat inderdaad ook mag weten. En gemeente, dat is opvallend dat Jeremia twee beelden gebruikt in zijn profetieën. Als hij die tegenstelling maakt tussen die vloek en die zegen. Iemand die vervloekt is en iemand die gezegend is. Dat hij twee beelden gebruikt die eigenlijk heel veel overeenkomst hebben met ja, die berg Ebal en die berg Gerizim die in Deuteronomium 11 genoemd worden. Want als Jeremia zegt waarom iemand vervloekt is, noemt hij drie dingen. Iemand die op een mens vertrouwt, die een schepsel, eigenlijk staat er die vlees, dat is de mens in zijn kwetsbaarheid, maar toch vertrouw je wel eens op mensen in hun zwakheid, die een schepsel tot een arm stellen, die het daarvan verwachten, of wiens hart van de Heer afwijkt, dat zijn die drie dingen die Jeremia noemt. Dat zijn drie kenmerken van iemand die dus veroordeeld zou moeten worden, die vervloekt zou moeten worden. En dan zegt Jeremia, ja, zo iemand die lijkt, en dan gebruikt hij een beeld wat iedereen begreep, die lijkt op een kale struik, waar helemaal geen blad aan zit, een struik zonder vrucht. Daar lijkt zo iemand op. Een droog en door bestaan. En dan zegt Jeremia ook nog, die het niet ziet, die het niet opmerkt wanneer het goede komt. En wat is nou het goede voor een kale struik? Nou, we weten er in deze weken alles van. Wat geef je aan iets wat dreigt te verdrogen? Daar geef je water aan. En soms heel veel water. En je ziet onderweg ook al die spuiten staan, die over die landen heen gaan. Want ja, het moet water krijgen. Maar dan zegt Jeremia, wanneer dat goede komt, wanneer dat water komt, dan merkt ze het niet, ze neemt het niet op. Integendeel, die struik die verblijft in droogste plaatsen, in de woestijn, in zilt, in zout en onbewoond land. Er wordt wel gedacht aan een jeneverbesachtige plant die er ergens bij de Dode Zee staat, op dat zoute land en geen vrucht voortbrengt, ook al komt er water, maar er komt helemaal geen water in ieder geval. Blijft kaal en troosteloos. Staat er wat dor en droog bij. Nou, dat is toch heel veel wat lijkt op die berg Ebal. Hè? Die kale berg. Waar de leegte en de dorheid je tegemoet komt. En dat is nou het beeld van iemand, zegt Jeremia, die vervloekt is. Die inderdaad veroordeeld zou moeten worden. En gemeente, en dan komt toch die vraag naar ons toe. Naar mij, naar u, naar jou. Is mijn leven ook zo'n kale struik? Is mijn leven ook zo'n dor bestaan? Ja, dat je wel in de kerk komt. Je zit hier vanmorgen of je luistert mee of je kijkt mee. Je leest ook wel in de Bijbel, elke dag. God komt naar je toe met dat levende water. Ik ben het water des levens. Dat is tot datgene wat uit de schrift naar ons toe komt. Hij komt met het goede. Maar net als bij die kale struiken doet je helemaal niks. Je merkt het niet op. En je neemt het ook niet in je op. En dan blijf je vruchteloos. Dan blijft het dor en droog in je leven. Dat is toch verschrikkelijk. Dat is toch verschrikkelijk als dat inderdaad zo zou blijven. Als je zo kaal en zo dor zou blijven. Moet je niet aan denken. Als er geen vertrouwen is op God. Maar dat je het verwacht van heel veel andere dingen, maar niet van God. En dat je inderdaad ook vlees, iets wat heel kwetsbaar is, toch tot je arm stelt. Je daar alles op zet en daarvan verwacht. En dat je een hart hebt wat afwijkt. Afwijkt van de Heer. Gemeente, laat het alsjeblieft niet zo blijven. Maar wees als die ander. Want gelukkig, Jeremia, die noemt hier niet alleen maar iemand die vervloekt is. Maar hij noemt gelukkig ook een ander. Hij noemt ook iemand die gezegend mag zijn. Ja, en dan zegt hij, gezegend, je bent nou echt een gezegend mens als je op de Heere vertrouwt. De Heere, dat is de God van het verbond, dat is Yahweh, de ik zal zijn die ik zijn zal, de betrouwbare. Je vertrouwen is de Heere alleen. Omdat je met deze God niet omvalt. Met mensen wel, maar met God niet. En dan komt er ook een beeld. Iemand die het zo van de Heere vertrouwt, daar gebruikt Jeremia ook een beeld voor. Dat is het tegenovergestelde van zo'n kale struik. En dan kom je bij Psalm 1, psalm die we zo met elkaar zongen. Dan ben je als zo'n boom die aan het water staat. en die zijn wortels heeft uitgeslagen in vruchtbare grond, en die blad heeft en die ook vrucht draagt, groen en fris is. Aan het eind zingen we straks Psalm 92, hè, dat je je grijze dagen nog gewenste vruchten mag dragen, je blad groen en fris mag zijn. Dat is een totaal ander beeld dan dat andere beeld van die kale struik. Dat beeld heeft te maken met iemand die nou echt zijn vertrouwen op de Heere alleen stelt. Ja, en dat heeft weer te maken met die berg Gerizim. Die berg Gerizim die groen is, waar altijd inderdaad vrucht groeit. Dus die Ebal, dat heeft te maken met die vervloeking, en de Gerizim met dat vertrouwen. Op die berg Ebal, daar klonken de vervloekingen. En op die berg Gerizim, daar klonken de zegeningen. U kunt in Deuteronomie 26 en 27 al die vervloekingen en al die zegeningen nog wel lezen. Dat moet u thuis maar eens doen. Maar gemeente, wat staat er nou in Jeremia 17? Als het over die boom gaat, die boom die aan water staat, wat staat er nou? Dat is opvallend hoor. Die boom die aan het water staat, die merkt het niet. Die kale struik merkte iets niet. Maar die boom merkt ook iets niet. Die boom merkt niet als er hitte komt. Als er hitte komt. Want ondanks die hitte, dan zou je kunnen denken, nou, dat blad dat valt af en het verlept allemaal. Maar hij blijft groen. Hij blijft vrucht dragen. Die kale struik die heeft er geen voordeel van als dat goede komt. Dat water, die regen, die blijft door, zonder vrucht. Maar die groene boom heeft er geen nadeel van als de hitte komt. Die blijft groen en fris. Gemeente, wat wil dat zeggen? Wat betekent dat? Nou, ik zei al, iemand die op God vertrouwt, of die niet op God vertrouwt, die kan best heel veel goeds ontvangen. Die leest de Bijbel, die komt in de kerk, maar dat doet hem helemaal niks. Want ja, hij staat niet op goede grond, op zoutgrond, en op zoutgrond groeit er niks. Toen de ramp 1953 over Zeeland heen ging, een gedeelte van de Zuid-Hollandse eilanden, ja, toen was dat land helemaal zilte geworden, daar groeide niks meer. Dat moest helemaal weer daarvan gereinigd worden, zodat er weer iets zou kunnen groeien. Nou, op die zilte grond, daar vlak bij de Dode Zee, daar groeit helemaal niks. Dan blijft het allemaal vruchteloos. Maar zo'n mens die op God vertrouwt, ja, die kan heel veel meemaken. Ramp en tegenspoed, hè, zongen we Psalm 1. Die kan heel veel meemaken, de hitte van de dag. En dan kan het heet zijn in je leven. Wat kun je allemaal meemaken aan tegenslag en tegenspoed. Rauw, diepe rauw, verdriet, wat altijd maar weer schrijnt. Pijn, zorg. En noem al die dingen maar op die als de hitte van de dag naar je toe komen. Maar dat doet je helemaal niks. Ja, niet dat je de stoïcijns en gelaten onder bent. Maar je mag weten, je staat op vruchtbare grond. Je hebt grond onder je voeten. Die vaste grond die God je geeft. Je mag geworteld zijn in het geloof. En vastgemaakt zijn in datgene wat God daar in zijn woord zegt. Dan komt er best wel heel wat op je af. En je denkt soms ook wel eens, hoe moet het nou? Maar je mag je wortels uitslaan in dat woord van God. En je mag vrucht dragen, de vrucht van het geloof. De vrucht van de geest. En de geest geeft vrucht. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, overgave. Dan kan je zelfs geduldig zijn in de verdrukkingen. Dan kan er heel wat op je afkomen, maar je toch je over mag geven aan God. Heere, u zorgt voor mij. U laat me niet los. U draagt me wel. U schenkt datgene wat ik nodig heb, elke dag weer opnieuw. En dan geeft God het ook. Dat heeft u toch wel eens ervaren, of niet? Als die hitte van de dag in je leven binnenkwam en dat je je wortels mocht uitslaan in dat woord van God en dat je kracht mocht ontvangen in je zwakheid. Verblijd mocht zijn in God, ondanks alles. Als Paulus in de Filippense brief mensen oproept tot de blijdschap in God, zit hij zelf in de gevangenis. Maar toch de blijdschap in God. En met Paulus en met Silas kon Paulus ook zingen, daar in die kerken. En misschien heeft hij wel gezongen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen, tot de God van mijn leven heffen. Dat kan. Onvoorstelbaar. Maar het is echt waar. En ze zijn er. Zulke gezegende mensen. Die het toch mogen zingen. Het is mijn goed, mijn zalig lot. In al datgene wat ik mee moet maken. Nabij te wezen bij mijn God. Je hebt Psalm 33 kunnen zingen. In de grootste smarten. En wat kun je soms meemaken? Blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Ondanks die hitte, toch dat geloof. Ondanks de pijn, toch de blijdschap van het geloof. Dan ben je een gezegend mens. Een gezegend mens. Vervloekt degene die niet op God vertrouwt. Maar gezegend degene die wel op de Heere vertrouwt. Mijn gemeente, nu ga ik iets heel vreemds doen. Nu ga ik denkbeeldig de kerk verdelen in die twee bergen. Daar, aan de kant van de Dam, dat is de berg Ebaal. En daar, aan de Kinderdijkse kant, dat is de berg Gerizim. En als ik nou aan u, aan jou zou vragen, nou mogen jullie zelf verdelen over die twee bergen. Wie denkt dat u op de Ebaal moet gaan staan, die gaat daar staan. En wie denkt, ik mag op de berg Gerizim staan, die gaat daar staan. Nou, hoe zou dat gaan verlopen? Aan welke kant gaat u dan staan? Aan die kant of aan die kant? Bij de Ebaal, bij de Gerizim? Het is lastig, hè? Als je voor jezelf die beslissing moet nemen. Op welke berg moet u nou gaan staan? En terwijl u misschien nog in de bank zit, ziet u iemand lopen naar de berg Ebaal. En dan denkt u bij uzelf, gaat die naar de berg Ebaal? Dat is iemand die bekend staat als degene die zo ontzettend op de Heere vertrouwt in alle omstandigheden van zijn of haar leven. En gaat die nou naar de berg Ebaal toe? Die moet naar de berg Gerizim. Daar mag hij of zij gaan staan. Want ja, ze vertrouwt op de Heere. Hij vertrouwt alleen maar op de Heere zijn God. Die vraag heb je dan. Hoe bestaat het? En dan toch naar de berg Ebaal. Met zo'n leven. Waar je vertrouwen stelt op de Heere alleen. Maar u ziet misschien ook iemand gaan naar de berg Gerizim. En dan denkt u bij uzelf. Nou, die durft. Als ik hem een beetje ken, is het iemand die nou echt niet zo dicht bij het woord van God leeft, hoor. Dan kan heel wat mee door bij hem of haar. Zo heilig leeft die persoon niet. En durft hij dan naar die berg Gerizim te gaan? Dat kan toch niet. Je durft het haast niet te zeggen, maar hij zou eigenlijk aan de andere kant moeten gaan staan. Daar hoort hij eigenlijk thuis. Voelt u, gemeente, hoe lastig het is? Als die verdeling gemaakt zou moeten worden? Waar zou je moeten gaan staan? Waar hoor je nou? Daar, op de Ebaal, of daar, op de Gerizim? Nou, gemeente, laat ik maar heel eerlijk zijn. Als ik een keus zou moeten maken, dan zou ik naar de berg Ebaal gaan. U, dominee, en u preekt, en u verkondigt het woord. Ja, ik zou daar gaan staan. En ik... Eigenlijk zou ik het haast moeten vermoeden dat als iemand eerlijk is voor zichzelf, dat je allemaal dan op de Ebaal gaat staan. Dat toch? Daar horen we toch van huis uit? Als je jezelf hebt leren kennen als zondaar, als iemand die altijd maar afwijkt van de Heer, dan hoor je toch op die berg Ebal. En gemeente, wordt dat niet elke keer... Ik ben blij dat doofvond nu ook hier staat. Het viel mij een paar weken geleden op. Hij stond altijd in een hoekje, maar dat hij nu echt zichtbaar is. Maar toen u gedoopt werd, of toen u uw kind ten doop hield, als dat mocht. Wat is er toen over uw en jou en mijn leven uitgesproken? En over het leven van je kinderen? Wat is er toen gezegd? Wat moest er beleden worden? Beleidt u dat dit kind in zonden ontvangen en geboren is en daarom aan allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen is? Dus eigenlijk, hoe onschuldig dat kind ook is, onderworpen aan de vloek. Dat is toch niet mis? Als je dat van je kind moet beleiden, als dat van jezelf beleden is, als je dat moet beleiden ook, is niet mis. Maar zo is het toch? Zo is het toch? Want van nature, vanuit onszelf, zoals wij geboren zijn, stellen we ons vertrouwen toch niet op God? Dat zit er van nature niet in, dat komt er niet uit ook. Althans niet vanuit onszelf. Weet u wie wel zijn vertrouwen op de Heere stelt? Wie als het ware de toevlucht neemt tot deze God, die niet anders kan leven zonder deze God. Wie zijn dat? Die zichzelf hebben leren kennen door de Heilige Geest, zichzelf hebben leren kennen als, ja, veroordelingswaardig, vervloekt, verdoemd. Nou. Ja, maar die zichzelf zo hebben leren kennen. Wie ben ik? Wie ben ik voor het aangezicht van God? Ik kan wel een stand ophouden. Ik kan wel net doen of er niks aan de hand is. Maar wie ben ik tegenover God? Maar toch, met al die schuld, met al dat tekort, met dat oordeel wat over ons leven heen valt, vluchten. Ja, naar wie? Naar wie vlucht je dan? Wie heb je dan nodig? Wie kun je niet missen? Ja, u zegt de Heere God, ja, maar wie? Wie nou speciaal? Dan kan je Christus niet missen. Dan kun je niet zonder hem. Hem heb je nodig. Zonder hem kun je niet leven. De enige troost in leven en sterven om het eigendom te zijn van hem. Waarom? Waarom vlucht je naar hem? Nou, dat lazen we in Galaten 3. Omdat hij... De schuldeloze, omdat hij de vloek voor ons gedragen heeft. Vervloekt is diegene die aan het hout hangt. En daar heeft hij gehangen. Waarom? Waarom heeft hij die vloek daar gedragen? Wel, zegt Paulus dan, om ons met zijn zegen, hoort u? Zijn zegen te vervullen. Hij is een vloek geworden. Al die schuld, heel dat veroordelenswaardige bestaan van mij, van u, van jou, heeft hij op zich genomen om mij, om u, om jou, ongedacht en onverdiend, om ons te zegenen. De zegen te schenken, die we niet verdiend hebben, maar die hij van ons verdiend heeft. Want we hebben de eeuw al verdiend, maar dat je dan toch mag staan op de berg Gerizim. Niet vanwege alles wat je zelf even gedaan hebt, maar vanwege datgene wat Christus voor je gedaan heeft. Vertrouw op Christus alleen. Gemeente, weet u wanneer dat ook zo heel mooi naar voren komt? Als het avondmaal gevierd wordt. U weet dat avondmaalsformulieren, dat wordt in twee gedeelten verdeeld. In de zondag voor de voorbereidingsweek wordt het eerste gedeelte gelezen. Daar komt al zo heerlijk naar voren dat, ook al is er heel veel wat tegen je getuigd, dat je dan toch mag weten een waardige deelgenoot te mogen zijn van die tafel vanwege datgene wat Christus voor je gedaan heeft. Daar eindigt dat eerste gedeelte mee, maar waar begint het tweede gedeelte mee? Voordat dan heel nadrukkelijk de tafel daar aangericht staat en het avondmaal bediend wordt, wat wordt er dan gelezen? dan wordt er gelezen over datgene wat Christus in zijn lijden en sterven voor ons gedaan heeft. Dat hij gebonden werd, opdat wij ontbonden zouden worden. Dat hij van God verlaten is geweest, opdat wij nooit van God verlaten zullen zijn. Maar daar wordt ook iets gezegd over die zegen en over die vloek. Hoe dan? Wat staat er dan? Christus heeft zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. En wat staat er dan? Moet je horen wat er dan staat. En zo heeft hij de vervloeking van ons, wat wij verdiend hebben, heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen. Dat is maar een last geweest, op zich geladen. Hij is een ebal, zo'n kale struik voor ons geworden. Opdat hij ons, u, jij en ik, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Dat we toch op die berg Gerizim mogen staan. Dat we zo'n boom mogen zijn die aan het water staat, die zijn wortels uitslaat in die vaste grond van Gods woord en zijn belofte die in Christus Jezus ja en amen zijn. Wat een genade, gemeente. Wat een genade. Wat een ontferming. Wat een liefde. Dat God niet met ons doet naar onze zonden. Want dan zouden we voor eeuwig veroordeeld moeten worden. Dan zouden we de vloek moeten dragen. Hij doet niet met ons naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Zou kunnen. Maar hij bewijst zijn goede tierenheid aan ons. Zijn barmhartigheid. Nou, gemeente, laat zo ons leven, dat van u, van jou en van mij, laat ons leven gezegend mogen zijn door dat volbrachte werk van Christus alleen. En dat je vrucht mag dragen, die vrucht van het geloof mag dragen. Dat je wil gaan de weg van Gods woord. Dat je je treden zet in dat spoor wat hij je wijst. Ondanks al die struikelingen die kunnen zijn. Maar dat je je steeds weer op hem richt. Je oog slaat op hem, ondanks de hitte. Ondanks alles wat je mee moet maken. Maar mag leven van die vaderlijke goedheid in de Heer Jezus Christus. En daarom gezegend wie zo op de Heere vertrouwt. Ja, vervloekt wie dat niet doet. Laat het ook gezegd zijn. Maar gezegend degene die op de Heere vertrouwt. God wil niet dat u omkomt. Hij heeft geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Leven van dat volbrachte werk van Christus alleen. Dan mag je straks als een gezegend mens de kerk uit. Dan mag je weten dat de genade van Christus over je zal lichten. En dat je voor altijd mag leven van die trouw en van die goedheid. Van deze God en van de Heer Jezus alleen. Geprezen zij zijn naam van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We zingen met elkaar uit de bundel Weerklank. Dan zingen we lied 380. En u weet, heel veel liederen in Weerklank, die hebben ook te maken met de catechismus. En zondag 15 gaat over de verzoening door voldoening, hè, over datgene wat Christus voor ons gedaan heeft. En dan zingen we lied 380, vers 1, vers 3 en 4 en ook vers 6. Het mooie, dat laatste. Jezus is aan het vervloekte kruis geslagen, heeft zo voor mij de vloek van God gedragen. Zijn lijdensweg wordt voor mij een bron van zegen op al mijn wegen. Lied 380, 1, 3, 4 en 6. Zullen we met elkaar danken en bidden. Laat zo dat werk van u, Heer Jezus, een bron van zegen mogen zijn. Waar we ons aan mogen laven. En dat we zo mogen leven van dat heil wat u verworven hebt. Dat ondanks het feit dat wij op die berg Ebal zouden moeten verkeren, we toch door genade mogen gaan staan op die berg Gerizim. Met al onze schuld mogen schuilen bij u. Geen vloek, maar zegen. We danken u dat zo ook vanmorgen dat evangelie toch mocht opklinken. Dwars tegen dat zwarte decor van de vloek. Want dat is wel realiteit. Als we onszelf leren kennen voor uw heilig aangezicht, dan kunnen we nergens staat op maken. Dan moeten we heel eerlijk belijden dat wij onder uw oordeel vallen. Uw toren verdiend hebben. Maar geef dat we dan juist daar waar we dat belijden, waar we tot dat inzicht gekomen zijn, niemand anders mogen kennen dan Jezus Christus alleen. En dat hij dan zo een bron van zegen voor ons mag zijn. Omdat hij zijn gezegend lichaam heeft laten vastspijkeren aan dat kruis. Om ons met zijn zegen te vervullen. Wat bent u een heerlijke borg geweest. Wat heeft u er veel voor over gehad om ons te verlossen. Want u heeft ons niet over voor het oordeel. Maar u zoekt ons behoud. Dat we ons vertrouwen alleen maar stellen op u. Ondanks de hitte van de dag. Maar dat we in de grootste smarten met onze harten blijven vertrouwen op u. Leert u ons dat. Van zondag tot zondag, van dag tot dag. Want daar hebben we elke keer weer dat onderwijs voor nodig. Verkondiging van het woord. Om elke keer weer te zien wie we zelf zijn, maar ook wie u bent. Om elke keer weer het spoor gewezen te worden wat u wil dat we gaan. En laten we zo onze treden mogen zetten in dat spoor wat u wijst. Heb dank dat u het ook vanmorgen weer hebt willen doen. Heer, we bidden van u, wilt u zo ook met ons zijn in deze week die nu aanbreekt. Een hele bijzondere week voor de kinderen, maar ook voor alle vrijwilligers die zich voorbereid hebben op de vakantie Bijbelweek. Er is heel wat voorbereiding geweest, heel wat werk verzet, heel wat klaargemaakt. En in Landvaart staat ook heel veel klaar om deze week al die kinderen, al die tieners te ontvangen. Opdat ze mogen horen van u, mogen zingen van u. En blij mogen zijn om wie u bent. Dat ze aan de ene kant best wel weten en ook wel zullen beseffen, wij zijn ook geen lievertjes. Wij maken ook wel eens fouten. Tegenover papa en mama of tegenover een juffrouw of een meester. Of er zijn zoveel dingen die we verkeerd doen. Maar dat er nu een heiland is. Wonderlijk. En dat ze daarvan mogen leven. Nu, maar voor altijd. Ook als in hun leven de hitte komt, dat ze goede grond mogen hebben. Grond in u. Zegen al dat werk, zegen hen die een taak hebben. En laat het een heerlijke en een fijne en een mooie en een gezegende week mogen zijn. Heer, we bidden ook voor dominee De Kruijf en zijn vrouw en zijn dochter, wanneer ze zich klaarmaken om te verhuizen, straks in augustus, naar de pastorie. En dat er een hele nieuwe fase aanbreekt, ook voor hun dochter, om naar een andere school te moeten gaan. En dat er weer een hele andere situatie is hier. En toch weer hetzelfde. Want datzelfde evangelie mag verkondigd worden. En ook God gaat mee naar school toe, het werk hier in de gemeente, alle andere dingen die de aandacht vragen. Zegen hem, zijn vrouw en zijn dochter. We danken u dat ook hier in de Griffmeerder gemeente een nieuwe predikant mag komen. Dat die gemeente ook blij mag zijn na een vacaturetijd. Geef dat hij de bazuin van het evangelie mag laten klinken, ook daar in die gemeente. Dat mensen mogen komen tot het geloof, dat ze niemand anders mogen kennen dan Jezus alleen. Zegen ook zijn woord. Zegen alle kerken hier in Alblasserdam. Hoe verschillend ze ook zijn, wat invulling van de eredienst betreft. Maar dat het er mogen gaan om die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Door welke wij alleen maar gezegend kunnen zijn. En laat zo het evangelie ook mogen klinken hier in Alblasserdam. Maar laat het ook weerklank mogen vinden in de harten van vele andere mensen. Die misschien geraakt worden door woorden die gesproken worden. Zomaar onderling of waar een dienst bezocht wordt. Laat uw koninkrijk erdoor worden uitgebreid. Zegen het werk van zending en evangelisatie dichtbij en ver weg. En laat zo uw naam verheerlijk mogen worden. Tot aan het uiterste van deze aarde. En dat velen mogen komen tot de kennis van u. En mogen delen in die zegen van u. Ga zo met ons mee, ook nu, wanneer we hier straks weer vandaan gaan. Geef dat we verlang mogen hebben en ook de mogelijkheid mogen hebben om er vanavond dit te mogen zijn. Als uw woord mag uitgaan, zegen ook dominee Volk in de bediening van het woord. We danken u dat hij op zijn leeftijd ook nog dat heerlijke woord, dat heerlijke evangelie mag verkondigen. Zegen ook de dienst van vanavond. Zegen zo ons allen in al die verschillende omstandigheden van ons leven. Waar ook zorg is. Waar ook ziekte is, waar ook pijn en verdriet is, waar die hitte van de dag ook ervaren wordt. Maar laten we toch mogen weten dat, te midden van al datgene wat we mee moeten maken, kracht, troost en hulp alleen van u kunnen en mogen ontvangen. Geef dat ook met onze dank en met onze zegeningen mogen gaan tot u. Wanneer we mogen weten dat u heel veel geschonken hebt. Dat we daar verblijd over mogen zijn. Dat we bij u mogen brengen. Vandaag, maar steeds weer opnieuw. Heere, zegen ons zo in alles. In alle dingen van ons leven. Ook als we vakantie gekregen hebben. Ook als we vakantie van school hebben. Als we misschien uitzien naar een vakantie om ergens naartoe te gaan. Maar wees ook met hen die thuis blijven. Die niet op vakantie kunnen. Vanwege allerlei oorzaken. Of die er tegenop zien dat kinderen en kleinkinderen weggaan en ver weg soms ook. Dat ze bewaard blijven, dat ze ook weer veilig thuis mogen komen. We mogen het alles bij u brengen. Heere, zegen de volkeren van deze aarde. Waar zoveel oorlogsgeweld is, waar volkeren tegenover elkaar staan. Daar in Oekraïne, waar die oorlog maar steeds voortwoekert. En waar zoveel doden zijn te betreuren. Maar ook in het Midden-Oosten. Tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël, die er ook altijd mee te maken heeft. Zegen uw volk ook, bewaar ze als de appel van uw oog. Maar wilt u ze vooral ook laten zien op degene die echt vrede brengt, de Messias. Dat de Messias belijdende de Joden daar in Israël, maar ook in andere landen een aantrekkingskracht mogen hebben voor seculiere en orthodoxe Joden om die naam van de Messias te leren spellen. Hij geeft de echte shalom. Niet al die bombardementen, maar wel de shalom die u alleen kunt geven. Te midden van al datgene wat er is aan antisemitisme en aan geweld, maar dat ze mogen leven van die vrede die alle verstand te boven gaat. Hier, dus we leggen al deze dingen voor u neer. Het is maar een stamelend gebed, maar wilt u het horen omwille van hem? Die zit aan uw rechterhand. En omwille van hem, die met onuitsprekelijke zuchtingen voor ons wil zuchten. En al het woordeloze gebed, al het stamelende gebed wil brengen naar uw troon. Hoor ons om uw eeuwige naam uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Er is een collecte voor de diaconie en een collecte voor het kerkbeheer. En ook de collecte aan de uitgang van harte bij u aanbevolen. We gaan nu met elkaar zingen. Opnieuw op Psalm 92. We zongen vers 1 en 2 in het begin van deze dienst. We mogen nu eindigen met 7 en 8. Waar dan ook zo heerlijk gezongen wordt van het vrucht mogen dragen. En te mogen roemen in het recht van mijn God in hem, mijn vaste rot, is het onrecht nooit gevonden. Psalm 92, vers 7 en 8. Gaat er nu heen en draagt met u mee de zegen van de Heer. Dat u als gezegende mensen dit kerkgebouw mag verlaten of de techniek u loslaat. En dat u weer verder gaat, in ieder geval dat u zegen mag ontvangen. De Heer zegene u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Shalom. Amen.